Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondag voorbereiding voor het heilig avondmaal zal worden gehouden, zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 34ste psalm, het vijfde vers, vreest hem te allen tijd. En gij heiligen, daar ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. 34, het vijfde vers. Wij luisteren eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods in het boek Spreuken, het vierde hoofdstuk. Spreuken 4. Hoort gij, kinderen, de tucht des vaders, en merkt op om verstand te weten. Dewijl ik jullie de goede leer geef, verlaat mijn wet niet. Want ik was mijns vaders zoon, teder, en een enige voor het aangezicht van mijn moeder. Hij nu leerde mij en zeide tot mij, uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden en leef. Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand, vergeet niet en wijk niet van de redenen mijns monds, verlaat ze niet en zij zal u behoeden, heb ze lief en zij zal u bewaren. De wijsheid is het voornaamste. Verkrijg dan wijsheid en verkrijg verstand met al uw bezitting. Verhef ze en zij zal u verhogen, zij zal u vereren als gij haar omhelzen zult. Ze zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven en sierlijke kroon zal zij u leveren. Hoor mijn zoon en neem mijn redenen aan en de jaren des levens zullen u vermenigvuldigd worden. Ik onderwijs u in de weg der wijsheid. Ik doe u treden in de rechte sporen. In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden. En indien gij loopt, zult gij niet struikelen. Grijp de tucht aan, laat niet af, bewaar ze, want zij is uw leven. Kom niet op het pad der goddelozen en treed niet op de weg der bozen. Verwerp die, ga er niet door, wijk ervan en ga voorbij, want zij slapen niet, zo zij geen kwaad gedaan hebben. En hun slaap wordt weggenomen, zo zij niet iemand hebben doen struikelen. Want ze eten brood der goddeloosheid en drinken wijn van enkel geweld. Maar het pad van de rechtvaardige is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. De weg der goddelozen is als donkerheid. Zij weten niet waarover ze struikelen zullen. Mijn zoon, merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten, want zij zijn het leven voor hen die ze vinden en een medicijn voor hun gehele vlees. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Doe de verkeerdheid van de mond van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u. Laat uw ogen recht uitzien en uw oogleden zich recht voor u heen houden. Weeg de gang van uw voet en laat al uw wegen wel gevestigd zijn. Wijk niet ter rechter of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen het woord Gods gaan beluisteren, ook uit het Spreukenboek, uit het 23e hoofdstuk. Spreuken 23. En de tekst voor de prediking is het 23e vers. Daar lezen wij: koop de waarheid en verkoop ze niet, mits gaders wijsheid en tucht en verstand. Wij willen samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. In onze gebeden willen we de Heere erkennen voor het feit dat zuster Den Hollander gisteren thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We willen andermaal voorbeden doen voor zuster Bakelaar, die geopereerd zou zijn geweest deze week, maar de operatie is uitgesteld tot aanstaande dinsdag. En dankzegging willen we ook doen voor het echtpaar Boutersen, dat mocht gedenken dat ze 25 jaar getrouwd waren. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Heren, we zoeken uw heilig aangezicht in dit morgenuur, nu gij ons hier bijeenbrengt in uw huis. Het is weer zondag en gij geeft ons deze dag als een dag waarop wij ons in bijzondere zin ook weer mogen bezighouden met de dingen die gij ons in uw goddelijk woord hebt geopenbaard, met de boodschap van uw genade. En wat is het een zegen en een voorrecht dat wij zo'n dag hebben, Heren, dat elke week met zo'n rustdag mag beginnen. En dat wij op die eerste dag van de week ons mogen zetten onder de verkondiging van uw heilig evangelie, want daarin wijst u ons de weg, daarin maakt u zichzelf aan ons bekend, daarin doet u het ons weten wie gij wilt zijn voor mensen zoals wij. En wat zijn wij voor mensen, Heren? Ach, als we niet verder terugkijken dan alleen de afgelopen week, dan is er al genoeg bewijs in die voorbijgegane week. Genoeg bewijs dat uw woord in het gelijk stelt, als uw woord van ons zegt dat wij zondaren zijn. Dat we van u zijn afgeweken en dat we op wegen zijn gegaan die we zelf hebben uitgekozen. Wegen die van u afvoeren, wegen die naar het verderf leiden. Heren, dat is de werkelijkheid van ons leven, of we dat willen erkennen of dat we dat proberen te ontkennen. Maar de werkelijkheid van ons leven, zolang wij niet door uw genade zijn aangeraakt, door uw geest zijn wedergeboren, de werkelijkheid van ons leven is dat wij met de rug naar u toegekeerd staan en dat wij op paden wandelen die ons naar het verderf brengen. Wij hebben gezondigd. U hebt ons vanmorgen uw heilige wet voorgehouden, Heren. En als wij aan die norm ons leven meten, of beter nog, als gij aan die norm ons leven meet, met strikte rechtvaardigheid en zuivere precisie, dan blijft er van ons niets over. Van het hoofd tot aan de voetzool zijn wij dan melaats, zo zegt gij zelf. O, als wij zelf de maat gaan nemen, Heren, dan komen we er nog wel aardig af. Want wij ontzien onszelf. En wij bedekken onze zonden en we praten ze goed, we verontschuldigen ons en we nemen het tenslotte zo ernstig ook weer niet, hoewel we misschien met onze mond belijden dat we het ernstig menen. Maar als wij onszelf de maat gaan nemen en zelf de geboden van uw heilige wet langs ons leven gaan leggen, dan zullen we nooit een verbroken hart krijgen. En dan zullen we ons nooit leren verootmoedigen. En dan zullen we nooit uit de nood en uit de schuld tot u leren roepen. Maar als gij ons gaat ontdekken, en als gij gaat aanwijzen wat er in ons leven niet deugt, en als gij onze zonden ons ordentelijk voor ogen stelt, Heren, ach, dan is er geen ontkomen meer. Wij bidden u dat u dat doen wilt, voor het eerst of bij vernieuwing. Want als u dat doet, dan komt er ook waarachtige bekering. Als u dat doet, als u dat werk verricht, ons ontdekt aan wie wij zijn, dan zult u daarmee ook verder gaan en dan zult u ook leiden op die weg des levens, op die weg der genade. Dan zult u ook die zaligmaker, de Heere Jezus Christus, voor ons noodzakelijk maken en dan zult u zulke mensen ook zo gaan bearbeiden dat zij leren vluchten tot die zaligmaker en tot het werk dat hij heeft volbracht en het offer dat hij heeft gegeven. O Heere, en moeten we daar niet komen? Zal dat niet de enige grond van ons hopen en van ons vertrouwen kunnen zijn? Zullen wij niet met een waarachtig geloof aan hem verbonden moeten zijn om voor u de Heere te kunnen bestaan, rechtvaardig voor u te kunnen zijn, ontkoming te kunnen vinden van het verderf? Heere, wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest, dat ons ook die in het evangelie voorgestelde zaligmaker doet kennen. Zegen zo uw woord, uw wet, uw evangelie. Zegen zo de boodschap ook die vanmorgen tot ons mag komen. En wilt gij er gebruik van maken, Heere, om ons op die weg des levens te brengen als we er nog niet op zijn. En om ons op die weg des levens te houden als u er ons reeds op bracht. Leid ons door uw Heilige Geest en geef ons genade, opdat ook in ons samen zijn van morgen uw eer mag worden bedoeld en opdat onze ziel gezegend mag worden. En dat willen wij voor ons allemaal bidden, Heere, zoals we hier zijn. We willen het u evenwel in bijzondere zin vragen voor deze 9 die in de afgelopen periode de belijdeniscatechisatie hebben gevolgd en die vanmorgen in het midden der gemeente in het openbaar belijdenis des geloofs mogen afleggen. Heere, zij hebben daarbij nodig dat u hun de kracht, de eerlijkheid en de getrouwheid geeft. Ach, van onszelf hebben we zulk een eerlijkheid en zulk een getrouwheid niet. Het is niet onmogelijk om belijdenis te doen, want als het erop aankomt, dan is dat van de mens bekeken ook maar alleen een ja-woord uitspreken. En dat kan nog wel. Maar als we het zien in het licht waarin gij het plaatst, Heere, als we het zien in het licht van uw woord, als we het zien in het licht van de eeuwigheid, als we het zien in het licht van uw alwetendheid, als we het zien in het licht van wat gij van de mens vraagt, ach Heere, dan is het zo eenvoudig niet. Dan kunnen we ook niet volstaan met een ja-woord, met een kort woord, met onze lippen gesproken. Als we het zien zoals we het hebben te zien, dan is het een uitermate belangrijk ogenblik. En dan is het ook een verantwoordelijkheid die wij nooit in onszelf kunnen nakomen. En dan legt het verplichtingen op ons waar wij nooit getrouw aan kunnen zijn. En dan vergt het een eerlijkheid die in ons hart niet te vinden is. En daarom wij zien met hen en voor hen op tot u, Heere. En wij smeken u om de hulp en de leiding en de genade van uw Heilige Geest. Laat die tijdens deze prediking en tijdens het moment ook waarop zij belijdenis doen vooral in hun hart werkzaam mogen zijn. En laten ze dit ja-woord in zijn kracht, ziende op zijn hulp, ziende op zijn genade mogen uitspreken. Met een eerlijk gemaakt hart en met een hart dat begeerig is om het nu niet alleen te zeggen, maar om het hun leven lang ook te bewijzen dat het hun begeerte is om in uw wegen te gaan. Heere, zegen hen met die onmisbare werking van de Heilige Geest. en geef hen te zien op u, Heere Jezus Christus. Geef hen waarachtig geloof, opdat ze waarachtig belijdenis des geloofs mogen doen. En schenk zo aan hen allen, alles wat ze van zichzelf niet hebben en wat niemand hun kan geven, maar wat van boven komt. En wat gij geven wilt aan hen die op u wachten, wat gij doen wilt voor hen die op u hopen. Heere, geef hen zo met hun familie, hun vrienden, hun bekenden een gezegende zondag. Ja, geef dat het in het midden der gemeente een gezegende dag mag zijn. Heere, we erkennen uw goedheid dat u hen zo ver gebracht hebt. En dat u ze deze begeerte in het hart gegeven hebt. In een tijd waarin velen de rug naar de kerk en naar uw dienst keren, geeft gij het hen nog dat zij althans deze keus mogen doen om bij de gemeente te mogen horen. Geef er uw zegen over en maak het wel. Heren, we bidden u voor hen die hier niet zijn kunnen. Voor hen die ziek zijn. Voor hen die een weg van beproeving gaan. We bidden u voor die zuster in het ziekenhuis die daar aanvankelijk zou zijn geopereerd, maar de toch teleurstellende boodschap kreeg dat dat moest worden uitgesteld en nu zal het alsnog moeten gebeuren. Heren, wilt u met haar zijn en wilt u haar helpen en bijstaan en ook dan als de behandeling plaatsvindt uw gunst haar niet onttrekken. Wilt gij haar naar lichaam en ziel gedenken? Ja, ook dat laatste. Zegen ook die zuster die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, heren. U hebt haar na alle wederwaardigheden daar en na alle spanningen en beproevingen dit voorrecht geschonken, dat zij weer thuis mag zijn. Leg een danktoon in haar hart en geef dat ze er u de Heere om mag erkennen en prijzen. Wees ook met dat echtpaar dat deze dagen mocht gedenken hoe gij hen 25 jaar lang samen hebt gespaard en gedragen. Heren, zij mogen de daden des Heren terugziende gedenken. Laat dat dan vanzelf door uw geest ook uit mogen lopen op danken, in oprechtheid en in waarheid. Uw naam tot verheerlijking. Zegen hen ook bij de verdere gang van hun leven. Heren, wees gij met de verkondiging van uw woord alom in deze wereld. Sterk uw knechten, breid uw rijk uit en verheerlijk uw grote naam door velen toe te brengen en door uw volk te onderwijzen en te onderhouden en te leiden en te voeden en te zegenen met het goede van uw huis en het heilige van uw paleis. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zullen nu eerst met elkaar zingen uit de 19e psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Gemeente, u is een en andermaal meegedeeld dat voor de kerkenraad belijdenis is afgelegd door een negental doopleden der gemeente. En u is aangekondigd dat op deze zondagmorgen de openbare geloofsbelijdenis zou plaatsvinden. Het is zo dat niemand de kerkenraad benaderd heeft met enig bezwaar tegen de belijdenis van één van deze negen. Vandaar dat wij zonder bezwaar vanmorgen zullen overgaan tot de openbare belijdenis waartoe zij toegelaten zijn. En mag ik jullie dan verzoeken op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer onze kerken, voor zover ge die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, terwijl ik God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is daarop jouw antwoord, Rien Bom? Efeze 6, vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Kees Hartman. Efeze 5, vers 15 en 16. Zie toe hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Jan Pieter Kot. 1 Korinthe 16, vers 13. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Nelleke Vink. Filippenzen 4, vers 6. Weest in geen ding bezorgd, maar dat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging gekend worden bij God. Nelly van Prooien van der Slik. Filippenzen 1, vers 27a. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Kees Valerius. 1 Timotheus 6, vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Wilma den Deurwaarder. Romeinen 12, vers 12. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Ries Wessels. 2 Timotheus 2, vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids, naar mijn evangelie. Marian Thalen, 2 Thessalonicenzen 3, vers 5. Doch de Heere richtte uw harten tot de liefde Gods en tot de lijdzaamheid van Christus. Het moment is dus gepasseerd intussen ook dat jullie voor de gemeente, maar vooral voor Gods aangezicht, belijdenis hebt afgelegd en dat je de vragen die zo pas gesteld zijn met je ja-woord hebt beantwoord. We hebben daar op de catechisatie ook al eens over gehad en ik wil dat in het midden der gemeente toch ook nog eens een keer onderstrepen. Dat geldt voor jullie, dat geldt voor allen die belijdenis hebben afgelegd, dat het nu erop aankomt. En daar houdt de Heere ons toch aan dat wij deze belijdenis met goede werken zullen versieren. Belijdenis doen moet een vervolg hebben. De belijdenis zondag wordt vanzelfsprekend ook gevolgd door allerlei andere dagen, nog andere zondagen als God ons het leven spaart en nog andere werkdagen. En dan in al die dagen, in dat hele vervolg aan het alles wat er op de belijdenis zondag volgt, tot aan het einde van ons leven, verplicht onze belijdenis ook tot een wandel die daarmee in overeenstemming is. Dat we ons leven godzalig, eerbaar en onstraffelijk zullen aanstellen. Dat is zomaar even één aspect uit die vier vragen die jullie vanmorgen toch ook weer beantwoord hebben. Dat je je leven altijd godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en je belijdenis met goede werken versieren. Als je, nou je hebt er eerder over gedacht en we hebben er met elkaar over gesproken ook, maar als je er toch heel ernstig over nadenkt, dan zou je bijna zeggen, had ik dan maar geen ja gezegd. Want wie is tot deze dingen bekwaam? Om altijd godzalig te leven, altijd eerbaar te zijn, altijd onbestraffelijk te zijn en mijn belijdenis met goede werken te versieren, wie is tot deze dingen bekwaam? Geen mens. Geen van jullie negen. En geen van al diegenen die langer of korter geleden ooit belijdenis hebben afgelegd. Dit is ook voor ons mensen een onmogelijke eis. En daarom is de belofte dienaangaande ook onmogelijk. Als daar niet bij stond, door Christus hulp en genade, dan was het onmogelijk. Maar door de hulp en door de genade van Christus, maar dan begrijp je dat je belijdenis moet afleggen, ziende op hem, biddend tot hem, dat je belijdenis af moet leggen en dat dat echt pas echt belijdenis is, als het gebeurt met het oog op die hulp en die genade van Christus, ziende op hem en op wat hij bezit en op wat hij geven wil aan hem die er om vraagt, om smeekt, ziende op hem is het dan toch mogelijk om te zeggen ja. Op die vragen die gesteld zijn. Ook op die vraag ten aanzien van altijd godzalig, eerbaar en onstraffelijk wandelen. En beleid het dan. Nu en elke dag, Heere, dat kan van mijzelf uit nooit. Maar geef gij mij uw hulp. En meer nog, en dat gaat toch dieper. Geef gij mij uw genade. En je weet wat genade is. Dat is onverdiende, verzondigde gunst aan een onwaardig mens. Nou, beleef dat nu. Laat Gods geest je dat leren. Onwaardig in jezelf te zijn. Om zo ook als een onwaardige van genade, van onverdiende gunst te mogen leven. En zo je belijdenis met goede werken te versieren. Dat wens ik jullie van ganser harte toe. En gemeente, laten we ze dat ook biddend toezingen uit de 106e psalm, het tweede vers. En dan wijzigen we dat op een enkel punt. Psalm 106, vers 2, welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. O Heer, laat hen naar het welbehagen dat ge in uw volk steeds hebt getoond, ook roem op uw bescherming dragen. En met uw zegen zijn bekroond. Dus in de derde regel wijzigen we dat woordje mij in hen. We zingen dat staande.
O Heer, laat hen naar kroon op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond.
Wij luisteren vanmorgen dus naar een woord uit het boek Spreuken. En je kunt vrijwel uit elk hoofdstuk uit het Spreukenboek bij een gelegenheid als deze wel een woord van de Heere vinden dat gepast is. Ik denk dat ook het woord dat we vanmorgen als onze tekst gekozen hebben, het 23e vers van het 23e hoofdstuk, bij een gelegenheid als deze een uitermate geschikt woord van God is om aan deze 9 nieuwe belijdende leden mee te geven. Maar dat het ook een uitermate geschikt woord is om de gemeente als geheel te herinneren aan wat het toch het belangrijkste dient te zijn in ons leven. En dat belangrijkste, dat wordt hier onder één woord samengevat, dat ene nodige waar de Heere Jezus van spreekt, tot Martha en Maria, u weet wel in de geschiedenis in Lucas 10, dat ene nodige, dat wordt hier samengevat onder het woord waarheid. En de eerste vraag die natuurlijk gesteld moet worden is, wat wordt daarmee bedoeld, wat is die waarheid? Ach, je hebt allerlei waarheid. Je hebt filosofische waarheid waar de wijsgeren zich aan vastgrijpen. En dan is er natuurlijk verschil tussen de ene en de andere filosofen. De ene en de andere wijsgerige school of stroming. De een zoekt het hier, de ander zoekt het daar. Maar zij houden datgene wat ze aanhangen voor de waarheid. Je hebt politieke waarheid, nou daar geef je niet veel voor tegenwoordig, nietwaar? Want politieke waarheid is, in het licht van wat de schrift zegt, in het licht van wat het 8e gebod zegt, 9e gebod zegt, bijna, nou ik mag niet zeggen bijna uitsluitend, maar vaak onwaarheid. Dat is alleen maar gelegenheidswaarheid. Maar daar gaat het nou vanmorgen niet over. Daar heeft de spreukendichter het ook niet over. Als je het woord van God vraagt, wat is waarheid? Dan krijgen we daar een antwoord op. Dat ligt in de sfeer van het godsdienstige. Van het geestelijke. Denkt u maar even aan dat woord van de Heere Jezus zelf in Johannes 14. In een van zijn afscheidsgesprekken met zijn discipelen heeft hij gezegd, ik ben de weg. Ging over de weg. Hij zou heen gaan, hij zou plaats gaan bereiden. En dan zegt de Heere Jezus, en waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. En toen heeft een van de discipelen gezegd, Heere, hoe kunnen wij de weg weten? Toen heeft Jezus gezegd, ik ben de weg. En hij voegt daaraan toe, en de waarheid. En het leven. Toen heeft de Heere Jezus dus bij die gelegenheid zichzelf de waarheid genoemd. En op een andere plaats heeft de Heere Jezus gewezen op het woord dat de waarheid is. Heilig ze heeft hij in het hoge priesterlijk gebed in diezelfde nacht waarin hij dat woord sprak. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. In diezelfde nacht heeft hij in het hoge priesterlijk gebed gebeden ten aanzien van zijn discipelen. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Ziet u, als wij aan het woord van God vragen, aan de hoogste profeet vragen, wat is waarheid? Dan wijst hij naar de schriften, dan wijst hij naar zichzelf als het vlees geworden woord. En die waarheid maakt zalig. Door die waarheid wordt de mens vrijgemaakt. Zo heeft de Heer Jezus ook gezegd. Dus als het over waarheid gaat in het woord van onze tekst, dan moeten wij in deze sfeer denken. In datgene wat bij God, wat bij Christus, wat bij het woord van God hoort. Maar dan nog, dan wordt ons heel wat aangeboden, en ik heb het nou niet meer over de filosofie en ik heb het niet over de politiek, maar dan wordt ons binnen het christendom nog heel wat gepresenteerd, wat dan als waarheid geldt. Waar de Bijbel zelf van zegt dat er nogal wat aan ontbreekt. U weet, buiten de kring waar het woord van God regeert, wordt ons ook een boodschap gegeven. De wereld is niet stom, de wereld is niet zwijgzaam, de wereld heeft ook haar evangelie. De wereld heeft ook haar waarheid. Maar daar zouden we het niet over hebben. Maar binnen dat christendom wordt ook zoveel voor waarheid verkondigd, terwijl de een de ander tegenspreekt. En waar moeten we ons dan aan houden? Wat is het dat we moeten kopen en niet moeten verkopen? Kunnen we nu zo alles maar wat er als evangelie op de markt komt kopen? Kunnen we nu zomaar alles wat gepresenteerd wordt in prediking en in kerkelijke bladen en in tijdschriften en in boeken, overal waar men zich beroept op het woord van God en waar men de naam van Christus noemt, kunnen we dat nu allemaal maar voor waarheid houden en dat kopen? Ach, het is met kostbaarheden zo, daar is ook namaak, er is goud. En er is namaak goud. En zo is het met de waarheid ook. Er is waarheid en er is namaakwaarheid. Dat kun je ook kopen. En dat kun je goedkoper krijgen dan het echte. Dat is nu eenmaal zo met de namaak. Dat is goedkoper dan het echte. Dat is betaalbaar voor elke beurs, geestelijk ook. De namaakwaarheid, daar kun je eerder aan komen, dat kost je minder en is dus aantrekkelijker om gekocht te worden dan de echte waarheid. En vandaar dat er zoveel meegaan met allerlei wind van leer. En vandaar dat er zoveel de huik hangen naar de wind van wat voor ketterij of wat voor dwaalleer ook. Voordat we gaan kopen, voordat we de waarheid gaan kopen, moeten we ook wel eerst degelijk onderzocht worden, is dat de waarheid? Is dat 1824 karaats? Of blijkt straks na een half jaar dat het verguldsel er een beetje afgaat en dat ik tegen het blik aan zit te kijken. Voordat je de waarheid koopt, moet je niet alleen weten wat de waarheid is, maar moeten we ook weten dat datgene wat gepresenteerd wordt de waarheid is. Kunnen we erop aan? Kunnen we daar ons geld voor uitgeven? Hoe zullen we dan weten wat waarheid is? Als we ons baseren op het zuivere woord van God, geloof niet de niegelijke geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. Onderzoekt alle dingen, behoud het goede, toetst alles wat u gepresenteerd wordt en behoud het goede. En wees erop bedacht dat Satan niet alleen komt met het evangelie van de wereld, met de waarheid los van het woord, maar wees er ook van overtuigd dat Satan gaat komen met een evangelie dat voor 95% lijkt en overeenkomt met het evangelie van de Heere Jezus Christus, maar waar toch voor 5% afwijkingen in zitten. En als je die waarheid koopt, kom je ermee om. Wat is dan de waarheid? Wel, nu laten we het aan onze tekst vragen. Koop de waarheid en verkoop ze niet. En dan staat daar achteraan, mits gaat wijsheid en tucht en verstand. Nu, als u in uw Bijbel kijkt, dan ziet u dat het woord mitsgaders cursief gedrukt staat. U weet, dat betekent dat het er in het oorspronkelijk niet staat. Daar staat dus alleen, koop de waarheid en verkoopt ze niet, wijsheid en tucht en verstand. Nou kun je dat lezen zoals dat hier gelezen wordt, koop de waarheid plus wijsheid, tucht, verstand. Dan gaat het over vier verschillende dingen. Waarheid, wijsheid, tucht, verstand. Je kunt het ook zo lezen. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Dubbele punt. Wijsheid, tucht en verstand. Of je kunt het zo lezen. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Namelijk die waarheid die u oplevert. Wijsheid, tucht en verstand. Dan is het dus zo dat waarheid is datgene waar een mens wijs door wordt. Waarheid is datgene waar een mens tucht van leert. Waarheid is datgene waar een mens verstand van krijgt. Ik denk dat het zo verstaan moet worden. Wijsheid als gevolg, als vrucht van de waarheid, dat is dit dat de mens levenswijze wordt. Wijs tot zaligheid. Zoals Paulus dat aan Timotheus schrijft, dat hij van jongs af de schriften geweten heeft die u wijs kunnen maken tot zaligheid. En zagen we niet dat die schriften de waarheid zijn? Wel nu, die waarheid van de schriften, die kunnen wijs maken tot zaligheid. De waarheid is pas echt waarheid als ik er wijs door word. Tot zaligheid. Als ik er de weg der zaligheid in leer kennen. Als ik het pad van de zaligheid erdoor leer betreden. Als ik de God der zaligheid erin ontmoet. Als ik de zaligmaker Christus erin vinden mag. Als ik zo wijs word in die geestelijke dingen. En waarheid is in de tweede plaats echt alleen dan waarheid. Als het mij tot tucht brengt. Dat is tot discipline, tot onderwerping. Als ik mijn gedachten gevangen leer geven onder die waarheid. Als ik eronder leer buigen, als de vrucht van die waarheid in mijn leven wordt. De vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als ik me onder de tucht en het gezag van die waarheid mag plaatsen, zodat de God die spreekt het in mijn leven te zeggen krijgt, en ik mijn eigen wil leer verloochenen en verzaken. En waarheid in de derde plaats is pas dan echt waarheid, als ik er verstand van krijg, en dan is dat hier ook een geestelijke zaak. Dat is het geestelijk onderscheidingsvermogen. Waardoor ik leer onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen het kostelijke en het snode. Waardoor ik in geestelijke zin de dingen kan gaan beproeven. Waardoor ik het goede mag leren kiezen en het kwade leer verwerpen. Dat geestelijke onderscheidingsvermogen, dat verstand dat met goddelijk licht bestraald is. Zij geeft verstand aan slechten, wien het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. En wat geeft nu verstand aan slechten? De vreze des Heren. Wilt u het op een andere manier gezegd hebben? Misschien nog wat bevattelijker en begrijpelijker. Wat is waarheid? Ik zou kunnen zeggen, dat is de leerstellige waarheid. En heb die lief, gemeente. Houd u daaraan vast aan de leerstellige waarheid. Ruil dat niet in voor iets. Jullie hebben belijdenis gedaan, ook van datgene wat je zo in de afgelopen jaren als catechisanten geleerd hebt. Heb je een bepaalde proeven van bekwaamheid, als ik dat zo mag zeggen, afgelegd. Je bent onderwezen in de leerstellige waarheid. Je hebt een aantal leerstukken geleerd, zoals God ze ons in zijn woord voorhoudt. Houd daar aan vast. Ruil dat niet in voor een andere boodschap. Vermijd de dwaalleer. En ook met het oog daarop, je herinnert je, dat heeft God ons als kerk belijdenisgeschriften gegeven. Om tegenover de dwaalleer een antwoord te hebben. Om te kunnen weerleggen. En om te blijven bij dat geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Koop die waarheid. En gemeente, ik zeg het tegen ons allen. Heb de waarheid zoals God die ons in de schriften geopenbaard heeft lief. Houd u daaraan vast. Vooral in een tijd waarin er zoveel is, dat hier en daar en overal aan het woelen en wroeten is om het fundament te ondergraven. En er zijn er die geloven dat je zalig kunt worden buiten de Heere Jezus Christus om. Er zijn er die geloven en verkondigen dat er wedergeboorte mogelijk is zonder waarachtig geloof. Er zijn er die verkondigen dat er geloof kan bestaan dat niet in de werken openbaar komt. Er zijn er die ons leren en onze geest proberen te voeden met de dwaalleer dat de mens rusten mag in de uiterlijke voorrechten die God hem gegeven heeft. Maar verfoei die waarheid. Dat is nou dat surrogaat, dat is dat namaak. Dat glinstert en schittert en aantrekkelijk lijkt en waar je maar een kwartje voor hoeft te betalen. Maar straks blijkt het blik te zijn, verguld blik. En zeker als je aan de hemelpoort klopt. Met die waarheid, met dat goud, de Heere stuurt u ermee terug. Koop de leerstellige waarheid. Alles wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard en wat in Christus waarheid is. Maar dat niet alleen. Koop ook de bevindelijke waarheid. Want dat is ook een aspect van de waarheid. Dat het van binnen waar gemaakt wordt in mijn leven. Dat wat God gezegd heeft, wat zwart op wit staat, wat in de stenen tafelen van de wet gegrift was met Gods eigen vinger, nu ook afgedrukt mag worden op de vleesse tafelen van mijn hart. En dat dat woord van God, dat die waarheid Gods die daar is als een objectieve waarheid, nu ook persoonlijk mag worden gekend. Waarom? God zoekt naar waarheid in het binnenste. En koop die waarheid ook. En zie dat het in ons leven gestalte krijgt. En dat we er ondervinding van hebben, beleving, dat het gekend wordt in de oefeningen des geloofs. En dat wij door dat werk van de geest der waarheid persoonlijk deelgenoot mogen zijn van dat heil dat de Heere Jezus verworven heeft. Dat kan niet zonder het werk van de Heilige Geest. Oh, ik weet, er zijn mensen die strijden voor de waarheid. En die elke ketter kunnen aanwijzen en zijn ketterij willen afwijzen. Maar wier hart nog altijd voor die waarheid dicht gebleven is. Het zal ze niet baten. Waar het op aankomt in uw en mijn leven, dat is dat we het persoonlijk ook mogen bezitten. Als een schat die God ons door zijn Heilige Geest in de binnenkamer en in de stille ogenblikken van ons leven heeft geleerd en onderwezen. En dat het, zoals ik zo pas zei, ook op de tafel van ons hart staat. Dat God het inwendig heeft vastgemaakt. En dan in de derde plaats leerstellige, bevindelijke, maar ik zou ook willen spreken van de praktische waarheid. Want wat je nou leert en wat je aanhangt en wat je beleidt, ook als het goed is op grond van ondervinding, dat moet in je leven ook blijken. dat moet uitkomen. Daar hebt u die goede werken weer, waardoor de belijdenis moet worden verseerd. Kinderen der waarheid hebben we te zijn, die in de waarheid wandelen. Johannes zegt dat in zijn tweede en ook in zijn derde brief. Dat hij een vreugde heeft als er van zijn kinderen zijn die in de waarheid wandelen. Niet over de waarheid praten alleen, leerstellig of bevindelijk. Maar die in de waarheid wandelen. En die in hun levensopenbaring godzalig zijn. Eerbaar en onstraffelijk. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Nou, zo maakt de waarheid Gods vrij. Zo maakt die waarheid Gods zalig. En daarom is ze zo kostbaar dat ze gekocht moet worden. Dat brengt ons bij de tweede vraag. Wat verstaat onze tekst met kopen? En is dat niet de misvatting van de spreukendichter? De Heere heeft op een andere plaats in zijn woord gezegd. O alle gij dorstige, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Het is toch gratis wat de Heere geeft? Het is toch om niet als hij een mens zalig maakt? En deze dingen kun je toch niet kopen? Die kunnen toch alleen gegeven worden van Gods wegen? En die kunnen toch alleen ontvangen worden door een mens die lege handen heeft gekregen? Door een mens die uitgerekend, uitgeteld, uitgeschud is? En die niets meer overhoudt, als hij zijn portemonnee omkeert, dan komt er niets meer uit. Hoe kan dan onze tekst spreken over kopen? Nou, het is niet de enige plaats in het woord van God waarover kopen gesproken wordt. U kent ook dat bekende woord uit de brief van de Heer Jezus aan de gemeente van de Laodicensen in het derde hoofdstuk van de Openbaring. Daar lezen we iets dergelijks. Ik raad u dat gij van mij koopt. Goud, beproefd komende uit het vuur, opdat ge rijk moogt worden. Dat ge van mij koopt witte klederen, opdat ge moogt bekleed worden. En de schande uwe naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat ge zien moogt. U ziet, de Heere heeft het op een andere plaats in zijn woord met hetzelfde woord gezegd. Ik raad u dat gij van mij koopt. Nou, nogmaals, hoe kan dat? Hoe is dat bedoeld? Het is boven alle prijs verheven en toch moeten we het kopen. Het is het kostbaarste wat er is. Schriften die wijs kunnen maken tot zaligheid, persoonlijk kennis aan de Heere en aan zijn genade. Het is het woord, het is Christus zelf. Hoe kunnen we het kopen? Dit kopen betekent alleen maar alles wat van u is prijsgeven. Dit kopen betekent jezelf opgeven. En dat zal dan voor de een op dit punt en voor de ander op dat punt heel bijzonder vorm en gestalte krijgen. Maar voor iedereen betekent het in zekere zin toch hetzelfde. Wat moeten wij doen als we de waarheid kopen? Voor iedereen die daar toe geroepen wordt, betekent het, je moet de zonde opgeven. Want je kunt niet in de zonde leven en dan toch zalig worden. Je kunt niet de zonde aan de hand houden en dan toch denken dat God in genade op je neerziet. Je kunt niet voortgaan zonder waarachtige bekering op het pad dat je tot nog toe gevolgd hebt. En dan toch hopen dat de Heere Jezus Christus je zonde bedekt onder zijn bedekkend bloed. Nee, als een mens de waarheid begeert, als hij Christus en zijn genade begeert te leren kennen,
tot zaligheid van zijn ziel, dan moet hij de zonde opgeven. Koopt de waarheid, dat betekent bekeert u.
En dat betekent voor een ander, en die zijn er ook heel wat, koop de waarheid, geef uw eigen gerechtigheid op. Geef datgene op wat u voor waarheid gehouden hebt en waar u uw steun in gezocht hebt en waar u op vertrouwd hebt en waar u uw zaligheid in gezocht hebt. Ik weet niet wat dat is. Maar een mens met zijn arglistig hart, hij heeft zoveel toevluchten en zoveel steunsels en zoveel dingen waar hij het van verwacht en opbouwt. En dat moet hij allemaal kwijt. Zal hij deel hebben aan de waarheid God zoals die in Christus Jezus is. En als de tekst zegt, koop de waarheid. Zoek het bij Gods genade, bij Christus alleen en leun en steun daarop alleen. Dan moet ik offers naar links en naar rechts brengen. En dan moet ik dingen kwijt gaan raken die me misschien dierbaar geweest zijn. En dan moet ik de grond overal uit verliezen. En dan moet ik alles kwijtraken wat geen God en geen Christus is. En daarom, u moet er niet aan denken dat dat goedkoop is, hoor, die waarheid. Ik zei zo pas, er is waarheid die je voor een habbekrats kunt krijgen. Maar deze waarheid niet. Deze waarheid kost ons onszelf. Zegt de Heer Jezus toch ook? Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. En nemen zijn kruis dagelijks op. En volgen mij. Daar hebt u dezelfde gedachte. Koop de waarheid. Dat is achter de Heer Jezus aankomen. Zijn voetstappen gaan drukken. Is dat een weg van allemaal voorspoed, van allemaal vreugde, van allemaal zonneschijn, van allemaal blijdschap, zo rechtstreeks naar het hemels paradijs? Nee, dat is een weg waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, op die weg zult u zelfverloochening moeten betrachten. Op die weg zult u een kruis dagelijks opgelegd krijgen. Dat kost nogal wat. Koop de waarheid. En dus toch niet voor niets en zonder reden gebruikt deze tekst dat woord kopen, want het is duur. En er zijn daarom ook zoveel mensen die het te duur vinden. En die op het punt van kopen toch nog terugkeren. U kent de geschiedenis van de rijke jongeling? Was die er dichtbij? Hij had het bijna in zijn bezit. Goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Wat zag hij er een waarde in? En hij had het onderzocht ook. De waarheid. En ik kom ermee bij de Heere Jezus. Bij wie kan hij beter terecht? Wat was hij er dichtbij? En de Heere zegt, dit en dat. Verkoop alles wat ge hebt. En ge zult een schat hebben in de hemel. Maar hij ging bedroefd heen. Want de prijs was hem te hoog. Wat was die er dichtbij, koning Agrippa in Handelingen 26. Gij beweegt me bijna een christen te worden. Bijna had hij gekocht wat de Heere via de prediking van Paulus aan Agrippa aanbood. Bijna was hij deelgenoot van die waarheid die leidt tot zaligheid en tot verzoening met God gekomen. Maar toch ging de koop niet door, want het was te duur. En ze hadden er tenslotte geen erg in. Ze waren er tenslotte blind voor, hoezeer ze de waarheid nodig hadden. Er wordt ons wat aangeboden, ook op de kerkelijke markt. Zoals Bunyan dat tekent in de Christenreizer, de kermis in ijdelheid, de kermis der ijdelheid. Wordt van alles aangeboden. En het ene is nog aanlokkelijker dan het andere. Maar de twee pelgrims, Christen en zijn metgezel, ze stoppen de vingers in de oren en ze zeggen, wij kopen de waarheid.
En al de rest, dat kunt u houden. Want al kost het dan veel. Er zijn voorbeelden in de schrift van mensen die die dure prijs ervoor overgehad hebben en die er eeuwig gelukzalig zijn van zijn geworden. Denkt u maar weer eens aan Mozes. Wat heeft hij ervoor opgegeven om de waarheid te kopen? Al de schatten van Egypte en de genietingen der zonde heeft hij prijsgegeven om de versmaadheid van Christus te mogen bezitten. Want hij zag op de vergelding des loons. En Paulus, op godsdienstig gebied, wat heeft hij er allemaal voor opgegeven? Al die bezittingen die hij had en waarin hij groot was en waarin hij naar de maatstaven van de Joodse theologie gemeten, helemaal vooraan kon staan. Hij kon zijn stamboom terugleiden tot de stam van Benjamin. En hij kon zeggen wat vele anderen niet zeggen konden, dat hij aan de voeten van Gamaliel gezeten had en dat hij naar de wet onberispelijk leefde. Wie kon dat zeggen en wie kon Paulus daarin evenaren? Maar wat me gewin was, waar ik wat mee was, waar ik wat mee bezat, dat heb ik schade en drek leren achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. De waarheid. En al dat andere, dat kon Paulus missen. En zo heeft hij de koop mogen doen. En er is er nog nooit een geweest, Mozes niet, Paulus niet en wie dan ook, die tot de koop mocht komen. Er is er nog nooit een geweest die de prijs heeft betreurd en die het te duur vond. Maar wel kopen. Niet horen over de waarheid, niet kijken naar de waarheid, niet bewonderen die waarheid. Niet een ander de waarheid aanbevelen en zelf, zoals dat op de markt wel eens gebeurt, nietwaar, dat er allerlei adviezen van wijze mensen gegeven worden van dat moet u kopen, maar zelf denken ze er niet aan. En zo zijn er ook ouders die hun kinderen wijzen op de noodzakelijkheid om de Here te zoeken, maar zelf doen ze het niet. Kopen. Dat is ook niet van plan zijn te kopen. Overwegen om ergens in de toekomst te kopen. Kopen, dat is ook niet wensen dat we zouden mogen kopen. Maar de Heere te voet vallen en zeggen, Heere, geef mij die Mozeskeus. Geef mij die Paulus genade. En wat het ook kost, laat ik die prijs ervoor betalen. En als de waarheid dan eenmaal gekocht is, en dat is het derde, ja, de tekst zegt, en dan niet verkopen. Als de waarheid eenmaal gekocht is, verkoop ze niet. Het is zo eenvoudig om het te verkopen. Het is zo eenvoudig om het kwijt te raken. Er zijn zoveel gelegenheden om dat te doen. Er zijn zoveel verzoekingen. En elke verzoeking is in feite een aansporing om te verkopen. Zoals Esau zijn eerstgeboorterecht verkocht. Wat een gelegenheden zijn daar niet. Want de gelegenheden doen zich niet voor om prijs te geven. Je principes. In je werkkring. In de sfeer waarin je dagelijks leeft of geregeld verkeert. Je overtuigingen. In te leveren. Je kunt promotie maken, maar dan moet je een beetje meedoen. Dus verkoop je de waarheid. Je kunt meetellen, maar dan moet je een klein beetje van je betrouwbaarheid inleveren. Oh, je kunt de waarheid op zoveel manieren weer kwijt in deze leugenwereld. In deze verdorven wereld. En wat wordt er veel verkocht? Om in de wereld vooruit te kunnen komen, is de waarheid soms een blok aan je been. Om genoegens van de wereld mee te kunnen nemen,
en te kunnen genieten van allerlei wat de wereld ons presenteert. Nou, je geweten spreekt in het begin nog wel, maar op den duur niet meer. En je hebt weer wat van de waarheid ingeleverd. En velen hebben verkocht. Ik noemde u Esau. Denk aan Demas. Al wat beloofde die veel, Demas, toen hij bij Paulus kwam en toen hij van bij Paulus vertelde hoe de Heer in zijn leven gekomen was. En weet ik het wat hij allemaal verteld heeft, maar Paulus had er vertrouwen in. Paulus zag wat in hem, Paulus zag veel in hem. Paulus was met hem ingenomen, Paulus heeft hem gebruikt als een helper in het evangelie. En toen alles erop leek dat deze Demas de waarheid gekocht had, toen bleek dat hij het allemaal weer ging verkopen, want hij had de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd. En hij heeft de dienst des Heren vaarwel gezegd. En het evangelie heeft hij verlaten. En van toen af wandelden velen niet meer met hem, staat er in Johannes 6. Van toen af gingen velen van hem weg toen ze vonden dat de reden die hij sprak en de eisen die hij stelde en de zelfverloochening en het jezelf prijsgeven, toen dat allemaal toch te zwaar, te duur, te hoog, te ver ging. Wilt gij lieden ook niet heen gaan? Nee, zegt onze tekst, koop de waarheid en verkoop ze niet. Waarom hebben deze mensen zoals Judas en Esau en Demas en die grote scharen die niet meer met hem wandelden, waarom hebben ze uiteindelijk verkocht? Ze hadden er ook niet echt deel aan. Het was nooit waarheid in hun binnenste geweest. Ze hadden het hooguit met de mond beleden. Ze hadden het hooguit met hun emoties, met hun gevoelens, met hun geweten toegestemd. Maar het was nooit persoonlijk bezit geworden. Ze waren er ten diepste buiten gebleven en toen konden ze het ook kwijt. Ze waren er niet mee vergroeid. De waarheid had hen ook niet vrijgemaakt. En daarom konden ze in dat uur van de verzoeking, toen de verzoeking sterk werd, en toen de verzoeking alles ging overweldigen en overheersen, daarom konden ze het toen kwijt. In ruil voor de tegenwoordige wereld, zoals Demas. In ruil voor 30 zilveren penningen, zoals Judas. In ruil voor een schotel linzenmoes, zoals Esau. In ruil voor aardsgenot en aardse vreugde. In ruil voor promotie of eer en naam in de wereld. In ruil voor aanzien van je collega's enzovoort. Maar je bent het kwijt. Maar wie echt de waarheid heeft gezien, en wie echt ook iets van de waarheid heeft beleefd, en wie echt de kracht van dat woord in zijn ziel heeft ondervonden, die zegt: uw woord kan mij, uw waarheid kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ik zeg niet dat zo iemand dat altijd in elk moment van de dag kan zeggen. Maar er zijn tenminste tijden dat hij het zeggen kan. En niet als lippentaal, maar met het hart. Dat hij het de Heere hartelijk mag belijden, Heere, dat weet u. Want u hebt het zelf zo gemaakt in mijn leven. U hebt de waarheid, zoveel waarde, zoveel geestelijke waarde in mijn ziel gegeven, dat ik dat mijn hoogst geluk en mijn zielsgenoegen ben gaan achten. En als hij voor de keus staat om te verkopen, ach, als hij in zulke momenten voor de keus staat om te verkopen, dan heeft de wereld en dan heeft Satan helemaal geen vat op hem. Als je zo gezind bent, zo gesteld bent, als die waarheid je zo waardevol, als die Christus je zo dierbaar is, als die zaligheid zo alles overtreffend is, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Je staat niet altijd op die hoogte. En er zijn momenten dat het woord van onze tekst
nadrukkelijk in de ziel weer moet klinken als een vermaning. Juist als het gevaar dreigt, verkoop ze niet, verkoop ze niet, verkoop ze niet. Niet voor een schotel linzenmoes, niet voor dit of dat, verkoop ze niet. En dan zal de Heer zijn volk ook wel eens met prikkels en met nagels moeten aansporen om te blijven bij die oorspronkelijke keus. Maar daar wil hij ook voor zorg dragen. Opdat ze het opnieuw, ook na een tijd van inzinking en van terugval en van geesteloosheid wellicht, via zijn kastijdingen en via zijn leidingen zouden gaan ondervinden. Ja, dat was toen mijn keus, maar het is door genade nog mijn keus. Om de Heere te mogen toebehoren naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Nogmaals uw heilig aangezicht zoeken, Heere, om uw naam te erkennen voor uw woord, voor uw raadgevingen. En die raadgevingen die zijn bedoeld of voor onze zaligheid. Daarmee wilt u ons de weg des heils bekendmaken, daarmee wilt u ons lokken en nodigen om op die weg des heils te gaan. Heere, zo deed u ook vanmorgen, zo deed u het via uw woord deze 9 jongbelijdende leden, zo deed u het ons allen, Heere. De waarheid moeten we kopen en de waarheid moeten we nooit meer verkopen. O Heere, bind dat woord voor het eerst of opnieuw op ons hart en geef dat we daarnaar mogen handelen. Geef dat het in ons leven tot die koop mag komen. En tot de koop van die echte waarheid. En dat dat ons zoveel waard gaat worden. Dat we er alles voor over hebben. En dat het ons zo waardevol en dierbaar mag zijn. Boven alle goud en goed van deze wereld. Dat we er ook nooit meer van wensen te scheiden en het nooit meer kwijt kunnen. Heere, o wij bidden van u dat gij dat zelf in onze harten wilt leggen. En dat als het er ligt, het door uw genade en door uw geest mag worden vernieuwd en versterkt. En wilt gij zo dat woord dat we beluisterd hebben voor ons allen ten zegen stellen. En dan willen we dat in bijzondere zin ook nog bidden voor hen die vanmorgen hun ja-woord gaven, Heere, en die het voor u en voor de gemeente beloofd hebben dat ze hun leven altijd christelijk, godzalig, eerbaar en onstraffelijk zullen aanstellen en hun belijdenis met goede werken versieren. En zo zijn er nog meer dingen die ze beloofd hebben. Heere, geef hen genade die getrouw maakt. Geef hen genade die bekwaam maakt. Geef hen de hulp en de leiding en de bijstand van uw dierbare geest. En geef dat de waarheid Gods waarin ze zijn onderwezen. De waarheid Gods die gij in het leven van al uw kinderen vastmaakt en ondervindelijk doet kennen. Dat de waarheid Gods die ook een levenswandel in Gods zaligheid en gevolgen heeft. Dat zij die waarheid mogen kopen. Nooit meer verkopen. Heren, we bidden u, zegen hen. Zegen hen die hen lief zijn. Zegen ons allen. En geef dat uw grote naam om ons het wil niet gelasterd worden. En door onze levenswandel niet gelasterd worden, maar veel meer geëerd en geprezen om Jezus wil. Amen. We zingen de 105e psalm, het derde vers, psalm 105 vers 3. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.